Welkom bij Studio Zebra, de podcast over hoogbegaafdheid, hoogsensitiviteit en alles wat daarmee te maken heeft. In deze podcast neem ik je mee in de verhalen van hoogbegaafde volwassenen, jongeren en kinderen en kom je te weten hoe jij als complexe en gevoelige persoon of als ouder jouw plekje op deze wereld kan vinden. Veel luisterplezier! Hallo, hallo, hier ben ik weer met een nieuwe podcastaflevering van Studio Zebra. Vandaag wil ik eigenlijk een beetje vertellen over het verhaal van August. August is mijn eigen zoontje, die wordt 7 in juni. En die heeft de afgelopen 7 jaar wel een heel bijzonder parcours afgelegd. En ik denk dat het wel nuttig is om daar eens een beetje meer over te vertellen. In de hoop dat sommigen van jullie zelf of jullie eigen kinderen daar misschien in herkennen, dat dat misschien een beetje troost kan brengen, in de zin van dat je niet alleen bent en dat het allemaal niet zo makkelijk is soms, kinderen opvoeden, los van of dat er daar dan etiketjes aan plakken, ja of nee. Voor ik dit ging opnemen, heb ik wel eventjes goed nagedacht van ja, is dat wel mijn verhaal om te vertellen? En is dat wel oké dat ik August zijn geschiedenis op het internet gooien, waar iedereen die kan beluisteren. Ik heb besloten dat toch te doen, zoveel mogelijk vanuit mijn oogpunt. En ik heb ook beslist dat ik deze podcastaflevering maar voor beperkte tijd ga laten bestaan. Dus zodra ik merk dat August zelf groot genoeg wordt om die afleveringen te beluisteren, ga ik die wel verwijderen. Omdat ik dat ja, toch een beetje een grens vind overgaan om iemand zijn hele leven op het internet te zetten. Maar voorlopig ga ik het verhaal dus wel vertellen. Ik zal beginnen bij het begin. Ik kan mij herinneren, al van in de middelbare school was mijn grootste doel in het leven om mama te worden. En mijn partner Raf, ja, die wou ook heel graag kinderen. Wij zijn daar ook heel vroeg aan begonnen. Ik denk dat ik nog geen 22 was toen we hebben beslist om te proberen voor een kindje te gaan. We wilden dat allebei super graag. Ik werkte ook nog maar pas, maar ik wou daar heel graag aan beginnen. Dat hebben we dan gedaan. Maar dat ging helaas niet zoals gedacht. In mijn hoofd, en dat is ook een beetje mijn geschiedenis, als ik iets doe, ofwel lukt het van de eerste keer vanzelf, ofwel begin ik er niet aan. Dat was een beetje die vaste mindset waar ik in zat. En ik dacht van ja, dat gaat mij hier vanzelf lukken. Wij gaan na een maand zwanger zijn. Maar dat was dus niet. Dan hebben we dat een tijdje ten beloop gelaten. Maar op den duur ging er een jaar, anderhalf jaar voorbij en nog steeds niks. En dan zijn we toch wel begonnen met een paar onderzoeken. En dan bleek ja, dat er met ons niks mis was. Er was niks te vinden. Maar toch lukte dat niet bij ons. En we hebben ons echt al vaak afgevraagd van ja, wat was er dan? Waarom lukt dat dan niet bij ons? Maar dan zijn we naar een gynaecoloog gegaan en zijn wij begonnen met een heel fertiliteitstraject, dat ook een aantal jaar heeft geduurd dan uiteindelijk. Laatst ook met IVF-pogingen, die dan gelukkig wel zijn gelukt. En dan was Gust daar. Dat was een heel moeilijk traject. En ik denk dat ik eigenlijk al heel moe en overemotioneel aan die zwangerschap begonnen ben. Na een heel fertiliteitstraject, ja, dat wens ik echt niemand toe. Dat is echt niet fijn. Ik voelde mij heel gefaald als vrouw. Ik kon dat ook moeilijk vatten. Dat is ook zoiets, ja, je kunt nog zo hard je best doen om zwanger te worden. Als het niet lukt, dan lukt het niet. En dat is, ja, dat is moeilijk te aanvaarden, hè, als perfectionist. Maar kijk, gelukkig was Gust daar dan, dat was gelukt. Dat was eigenlijk een hele goede zwangerschap, los van ja, best wel wat ochtendmisselijkheid de eerste 4-5 maanden. Is dat eigenlijk heel vlotjes gegaan. Ik was ook heel graag zwanger. Maar het viel mij wel al op tijdens die zwangerschap, dat die baby die erin zat, dat die super beweeglijk was. En mijn mama, die zwangerschapsmassages geeft, die zei dat ook. Dat die ongelooflijk hard beweegde. Ik voelde hem ook al heel vroeg. Ik denk op 10 weken of zo voelde ik hem al bewegen. Dat mensen zeiden, ja, dat kan niet. Maar ik denk echt wel dat ik hem al heb gevoeld toen. Die was toen al serieus aan het stampen en aan het ronddraaien. Dus toen al een heel actief manneke. Hij is geboren op 9 juni 2014. En misschien ga je dat nog wel herinneren, maar dat is die nacht dat het heel hard heeft gestormd en gehageld. En dat is die avond ook dat er heel veel auto's zijn beschadigd geraakt door de hagel. Dat was toen. Dus wij lachen daar soms wel mee als je de Game of Thrones hebt gevolgd. August Stormborn, geboren tijdens een gigantische hagelstorm. En hij is ook heel kwaad geboren. Hij was eigenlijk nog niet geboren en hij was al superluid aan het benen en aan het roepen en vuurrood, echt van colère. En dat stopte niet. Echt die eerste uur nadat hij geboren was, stopte hij niet met brullen. Dat de vroedvrouw toen al zei van, oeh, dat is een karakterke. En dat is ook wel gebleken. Mijn eerste reflex was ook helemaal niet van, oh, mijn kindje is er. Ik dacht eerst van, oei, kunnen we die niet terugsteken? Dat was even een pittige start, laten we het zo zeggen. Gelukkig is hij daarna wel gekalmeerd. Het bleek dat hij natuurlijk een heel schattig, lief babytje te zijn, waar wij super blij ook. Maar die was wel super alert. Die sliep heel weinig. En die was ook direct aan het rondkijken en naar mij aan het kijken. Dat de vroedvrouw ook zei van, ja, maar die zien nog niks. Die zien alleen nog maar wat vage vormen. Maar ja, die keek echt naar mij en ik voelde dat hij mij aan het analyseren was. Dus ja, dan was hij daar, hè, onze Gust. En dat kwaad zijn, dat is eigenlijk gebleven. Die reageerde heel hevig als hem in een badje moest of als hij honger had. Dan was dat alles overheersend. Zo luid dat de buren het zelfs hoorden. Ja, dat moest en zou direct dan gebeuren of anders krijste hij alles bij elkaar. Dat was echt heel overweldigend altijd. Die sliep ook weinig. 'S Nachts sliep die wel oké, maar overdag eigenlijk amper. Die was altijd wakker. En vanaf dat hij dan een beetje zijn hoofd kon optillen, dat was ook al heel snel, al na een week of zo, moest hij ook constant op een ander plekje staan of zitten of liggen. Ik lag daar vaak mee als we ooit nog een kindje zouden krijgen. Zo'n park of zo, of een wieg, ik koop dat niet meer. Dat is bij ons gebruikt als stockageruimte, daar heeft hij niet in gelegen. Die is veel gedragen, die zat in een wippertje, hij wou alles zien, hij wou er altijd bij zijn. En dan was die flink, als je daarmee bezig was, als hij iets te zien had, als wij naar buiten gingen, dan was die flink. Maar leg hem alsjeblieft niet op zijn rug in een park, dan krijste hij de boel bij elkaar. Dat vond hij saai. Ik merkte dat, hij vond dat saai. Naar een mobiel kijken, interesseerde hem niet. Die keek ook altijd heel snel weg van alles dat hij had gezien. Altijd nieuw speelgoed, altijd nieuwe prikkels aanbieden. En dan was hij happy. Dus dat was best vermoeiend. Maar ik dacht dat dat normaal was. Ik dacht dat alle baby's zo waren, maar dat was dus niet. En dat viel dan elke keer op. Je moet dan in het begin naar de consultatie bij kind en gezin. En dan bleek hij altijd al van alles te kunnen dat je pas bij de volgende consultatie moest kunnen. Want dan vroegen ze bijvoorbeeld van, grijpt hij al naar dingen? Ja, tuurlijk, die greep al een maand naar dingen, die pakte al van alles vast. Of heeft hij al gelachen? Ja, tuurlijk, hij lacht al heel lang. Ook als ze dan wat ouder werden, ja, kan hij al 3 blokjes op elkaar stapelen? Ik dacht, 3 blokjes? Ja, die kan al 10 blokjes op elkaar stapelen. Of, kent hij al een 10-tal woordjes? En ja, op dat moment wist ik zeker dat hij al zeker 100 woorden kende. Dus dat ging heel snel. En in mijn hoofd was dat dan altijd, ah, maar dat is goed, dan heeft hem een voorsprongetje op de rest. En dat is goed, dat is alleen maar positief. Je weet dat misschien, als je zo'n kindje krijgt, krijg je zo iedere maand of iedere 2 maanden zo'n boekje van kind en gezin, ook in de bus. Jonge ouders heet dat, denk ik. En daar staat dan altijd een lijstje in van, dit kan je baby al en dit kan je verwachten voor de komende maanden. Ah wel, die lijstjes van dit kan je verwachten voor de komende maanden, dat was bij ons altijd de checklist van, ah ja, maar dat kan allemaal, dat kan allemaal, dat kan allemaal. Ja, check, check, check. En dat was bij ons dan ook een checklistje van, oef, hij ligt nog voor. Komt in orde. Het is een rappe, werd er dan ook wel gezegd. Het is een snelle. Ik kon ook heel vroeg stappen. Allee, heel vroeg, denk dat dat normaal was. Zo rond een jaar kon hij stappen. Zijn eerste woordje was mama. En zijn tweede woordje was ventilator. En hij was ook geobsedeerd door alles wat ronddraaide. Mechanische dingen. En dat is gebleven. Dat heeft hij ook van zijn papa. Papa is elektrisch ingenieur eigenlijk. Niet van opleiding, maar wel van beroep. En ja, ronddraaiende dingen, ventilators, wieken van een helikopter, schroeven van een schip, al zo'n dingen vond hij razend interessant. Daar mocht ik dan ook uren over vertellen of printjes of foto's, boekjes laten zien. En dan was hij nog heel klein, hè? Nog geen 2 jaar en dat vond hij dan allemaal heel boeiend. Ik weet nog dat we een keer in een heel mooi stadje waren in Frankrijk op vakantie. Er was van alles te zien. Prachtige souvenirwinkeltjes, mooie straten, mooie gebouwen. Maar wij zaten vast in een heel groezelig cafeetje. En Gust wou daar niet weg. Die was toen anderhalf, denk ik. Want daar stond een ventilator. En die wou alleen maar naar die ventilator kijken. Dus ja, zo van die dingen. En hij had dan ook een extreem sterke wil. Dus als wij dan zeiden van kom, we gaan een beetje verder. Nee. Dan bleef hij staan. Brullen, wenen, zich op de grond gooien. Als hij iets wou, dan zou het zo gebeuren. Slapen. Dat is nog altijd moeilijk. Was toen moeilijk, is nog altijd moeilijk. Hij wordt bijna 7, die slaapt eigenlijk nog altijd niet door. Ik wil mensen geen schrik aanjagen, maar ja, dat kan. Een 7-jarige die nog niet doorslaapt. Ik word daar wel gewoon stilletjes aan, maar ik kan u zeggen, dat is best slopend vaak. Er maalt van alles rond in dat hoofdje. In de nacht zoekt hij onze nabijheid aan op, heeft hij soms ook angsten. En gebeurt het dat hij nog steeds bij ons in bed belandt. Ja, maar dat is oké. Dat is oké. Als dat werkt, dan is dat oké. Hij heeft het ook heel druk. Hij is ook heel actief. Heel beweeglijk. En dat zijn ook van die dingen die ik dacht dat normaal waren. Totdat we een keer bij vrienden waren. En hij was toen nog heel klein. Nog geen 2 jaar, zeker niet. En hij klom daar op een hobbelpaardje bij een vriendin die ook jonge kindjes had. En zij wil hem een beetje helpen met daarop te zitten. En zij houdt zijn lijfje zo wat vast. En trekt onmiddellijk haar handen terug weg, alsof ze verbrand wordt van oh, amai, die is druk. Of amai, die beweegt hard. Omdat die energie die daarin bruist, dat ze dat gewoon voelde door hem zo even aan te raken en te helpen. Maar voor mij was dat normaal. Hè? Ik vond dat normaal als hij op mijn schoot zat, dat ik daar bijna brandwonden van kreeg, van die zijn gevriemel. Of als wij iets gingen eten in een restaurantje, dat we dan al het... Ja, de kaars, het bloemetje, al het bestek naar de andere helft van de tafel moesten verhuizen, omdat hij alles direct vast had en van de tafel trok. Dat waren van die dingen, ja. Dat was er echt gewoon bij voor ons. En wij lachen daar nu nog meer, maar toen al hebben mijn man en ik zoiets... iets dat we altijd doen als hij op ons afkomt gestormd, dan zeggen wij, dan doen we brace for impact. Omdat hij echt zonder remming op ons afkomt gestormd, met een keiharde kop, of dat je echt pijn hebt als die naar jou komt. Dat maken wij echt nog altijd mee. Hij had ook heel hevige emoties. Als hij niet akkoord was, of er was verdriet, of er gebeurde iets, dan was dat extreme woede, extreem verdriet. Extreme blijdschap ook. Hè? Dan ook volledig extatisch zijn als er iets leuk is. Ja, die alles te. Alles extreem. Dat is wat hem wel typeert. Hij ging dan ook naar de crèche. En dat is een beetje een ongelukkig verhaal geweest, wat er ook toe heeft bijgedragen dat hij nu nog steeds verlatingsangst heeft mensen niet snel vertrouwd. Hij ging naar een hele fijne onthaalmama, maar toen hij 1 jaar was, stopte die ermee op een maand tijd. En dan moesten wij heel snel iemand anders zoeken, want wij gingen alle twee werken. Ik dan wel halftijds, maar toch, er moest een oplossing zijn. En dan heb ik gewoon de onthaalmama moeten kiezen of de plek moeten kiezen waar plaats was. En dat is daar niet zo goed meegevallen. Die mevrouw wist niet goed hoe ze met zijn hevige emoties moest omgaan. En hij heeft er eigenlijk heel veel alleen in een park gezeten. Of alleen in een veranda gezeten. Omdat hij vond dat hij dan te boos werd. Of hij deed andere kindjes pijn. En dan werd hij daar apart gezet. En dat heeft bij hem wel een indruk nagelaten. En ik merkte ook dat hij na een tijdje thuis veel slechter begon te slapen. Thuis ook agressief begon te doen. Hij is daar maar een paar maanden geweest. Maar we hebben dat dan wel gestopt. En... Hij is dan een tijdje naar de oma's gegaan en dan op naar een nieuwe crèche. Dus eigenlijk heeft hij op zijn jonge leventje 3 onthaalmama's of 3 crèches gezien. Hè? Dus dat is eigenlijk te veel. Dat is jammer. Ik kan daar nu niks aan veranderen. Dat is hoe de situatie is gelopen. Maar dat maakt wel dat hij mensen niet zo snel vertrouwt. En heel hard gaat testen of dat hij ze wel kan vertrouwen. Maar hij ging dan naar zijn laatste crèche. Dat was in Edegem. Dat was een super fijne crèche, maar daar zeiden ze wel van, wij denken dat August heel slim is. En wij vonden dat fijn om te horen, hè? Want wie wil er nu niet horen dat zijn kind slim is? Hij kon daar blijkbaar ook heel veel sneller dan andere kinderen. Spelen met andere kindjes was ook moeilijk, hij vond daar ook niet echt aansluiting, zeker als hij dan naar zijn 2 jaar ging. Dan was hij eigenlijk al klaar om naar school te gaan. Die was ook fysiek groot, die zag er al uit als een kleuter. En wat ze dan deden, is hem laten meehelpen in de crèche. Dus die hielp daar een beetje mee in de keuken met de juffen, om de fruitpotjes te vullen en zo. Dat deed hij daar dan. Dus die ging daar wel graag, maar dat was voor hem dan een beetje saai naar het einde toe. En dan is hij in januari gestart in de instapklas, toen hij 2,5 was. En vanaf dan is het eigenlijk alleen maar bergaf gegaan. Dat sterk willetje, ja, op school hebben ze dat niet zo graag. Hè. Daar hebben ze graag dat iedereen mooi meedoet. In de kring gaan zitten wanneer het tijd is om in de kring te zitten. Naar het toiletje allemaal samen. En als er één ding is dat August niet graag heeft, dan is het dingen moeten. Of dingen moeten wanneer iemand anders het zegt. Ik weet, zo'n voorbeeld, ook op die leeftijd, als wij gingen wandelen met vrienden, zagen wij die andere kinderen gewoon mooi meestappen op het wandelpad in de richting dat de ouders aangaan, van we wandelen nu naar hier. Ja, als we dat tegen August zeiden, van wij gaan nu naar hier wandelen, ja, dan draaide hij zich om en hij ging een andere weg nemen. Altijd. Dus met hem gaan wandelen, dat was eigenlijk een onmogelijke opdracht. Nu nog. Maar we hebben dat opgelost. We hebben een bolderkar gekocht. Dus daar kan hij in zitten. En dan kunnen we toch tenminste een beetje wandelen. Want ik keek heel die lockdown met lede ogen aan. Hoe dat heel de families gezellig op wandel waren. Allee, niet dat ik wil beweren dat dat dan zo gezellig was voor iedereen, die wandelingen altijd maar. Maar ja, wij konden dat dus niet, omdat hij gewoon als een koppige ezel niet vooruit te branden was. Dus we hebben dat nu opgelost met een bolderkar. Ik ben daar heel blij mee. Dus als je geen wandelkinderen hebt, dat is echt wel een tip dat ik wil meegeven. Dus ja, in die kleuterschool. Ja, die juffen, die zeiden tegen ons op het oudercontact dat ze het heel leuk vonden met hem in de klas. Maar dat ze echt wel hun schoolboeken van de lerarenopleiding terug hadden moeten bovenhalen om tips te zoeken hoe ze hem moesten aanpakken. Dus dan kun je al nagaan, hè. Ja, hij stak daar van alles uit, hè. Hij wou niet naar het toiletje gaan met de rest van de kinderen. Er is een verhaal dat hij dan samen met een ander kind een keer uit het kamertje kwam waar de potjes stonden, allemaal met een pispot op hun hoofd, en dat dan de pispotjes modeshow was dat ze gingen doen. Dus zo van die fratsen. En nou, dat was vaak heel grappig, hè. Hij heeft heel veel gevoel voor humor. Maar voor de juffen was dat soms echt, ja, hoe pakken we dit nu aan? Hij is dan ook, ja, na een tijdje ging hij ook niet meer zo graag naar school. Er kwam heel veel focus op negatief gedrag. En ja, je weet, als je aandacht geeft aan negatief gedrag, dat groeit. En als er daar niks positief voor in de plaats staat, ja, dan groeit dat negatieve alleen nog maar. Dus zijn gedrag werd slechter, negatiever, vervelender, aandacht vragen, agressie voor de dingen stuk maken. En hij kwam zo'n beetje in een negatieve spiraal terecht. In het eerste kleuterklasje was hij bijna 4 tegen het einde. Dan wou hij ook echt niet meer naar school. Dan begon hij ook agressief te worden naar andere kindjes. Ik werd daar dan ook vaak op aangesproken door de juf. Ja, nog altijd heel druk, niet willen meedoen, weglopen uit de klas, dingen stuk maken. Dat was ja, schering en inslag elke dag wat ik te horen kreeg aan de poort. Dus dat is niet zo fijn voor ons allemaal, niet, hè? Want als ouder sta je daar van, ja, moeten we strenger zijn? Moeten we consequenter zijn? Maar ik voelde ook thuis dat straffen en belonen, ja, dat werkte niet bij hem. Hij had iets anders nodig. En op dat moment was ik echt aan het denken van, goh, misschien heeft hij wel ADHD of zo. Omdat hij zo druk was en zo moeilijk tot rust kwam. En ik ben dan zelf kinderyoga-docent en ik probeerde dan wel vaak van die dingen met hem toe te passen. Maar hij verzet zich daartegen. Hij had er geen zin in. Sommige dingetjes lukken wel. Bijvoorbeeld massage heeft hij heel graag. Daar kalmeert hij ook van. Maar ik moet bij hem echt niet afkomen met een of andere meditatieverhaaltje. Hij vindt dat niet leuk. Hij vindt dat onnozel. En dan dat werkt gewoon niet. Dus dan doen we dat ook niet. Hè. Het is een beetje zoeken altijd per kind van wat werkt er en wat werkt er niet. Maar bij August was het dus een hele moeilijke zoektocht. En ja, dus ik dacht dan, ja, misschien ADHD, misschien moeten we toch eens wat verder onderzoek laten doen. En ik was mijn verhaal aan het vertellen aan een vriendin die zelf hoogbegaafde kinderen heeft en die herkende dat verhaal heel erg. En die zei van, goh, maar heb je al eens aan hoogbegaafdheid gedacht? En ik had daar eerlijk gezegd al wel aan gedacht, omdat dat bij ons ook in de familie zit en omdat ik bij Raf toch ook wel bepaalde dingen herkende. En ik ben dan beginnen opzoeken. En ik ben eigenlijk niet meer gestopt met opzoeken. Ik ben websites beginnen verslinden, boeken. En ik ben dan bij Excentra terechtgekomen. Dat is een expertisecentrum voor hoogbegaafdheid in Antwerpen. En daar hebben we dan een afspraak gemaakt om August te laten testen. Dat is dan gebeurd op het einde van het eerste kleuterklasje, toen hij net geen 4 was bij het begin van de testen en 4 bij het vervolg van de testen. Dat is heel jong om te testen. Ik weet niet of ik dat zou aanraden, maar dat is wel verhelderend voor ons geweest. Het enige nadeel is dat je op zo'n jonge leeftijd kan je nog niet spreken van hoogbegaafdheid, maar spreken ze van een ontwikkelingsvoorsprong. Omdat IQ stagneert pas rond een jaar of 8, 9. Dan kan je pas van een stabiel IQ spreken. Dus IQ meten op zo'n jonge leeftijd, dat is nuttig. Maar dat zegt ook niet alles. Maar dat onderzoek was dus wel heel, heel nuttig. Die Excentra zou ik ook zeker aanraden. Hij heeft heel veel kennis, heel veel expertise. En hij is daaraan getest. En dan bleek wel een hele duidelijke ontwikkelingsvoorsprong op verschillende vlakken. Andere vlakken dan weer niet. Maar dat is ook zo weer een heel typisch hoogbegaafde profiel. Het is niet omdat je hoogbegaafd bent of hoge capaciteiten hebt op sommige vlakken, dat zich over heel de lijn doortrekt. Bij August zie je dat bijvoorbeeld in verbaal begrip is zeer goed, fluid redeneren ook. Maar dan meer puzzels maken en zo, dat is dan zijn ding helemaal niet. En dat hoeft ook niet. Dat is ook helemaal niet erg. Dus dat is zo, een profiel met sterktes en zwaktes, dat is normaal, hè? Dat is bij ieder kind. Maar bij hem kwam dat er ook wel uit van, er zijn dingen die heel sterk zijn, maar er zijn andere dingen die helemaal niet zo sterk zijn, gemiddeld of zelfs beneden gemiddeld. Dus dat kwam daar dan uit. Dus dan kregen we zo een verslag en een stempeltje, hoogbegaafdheid. En daarmee trokken we terug naar de school. En ik dacht, ik had die school ook al een beetje met voorbedachte raden uitgekozen een paar jaar ervoor. Dat is een school die kennis heeft van hoogbegaafdheid. En die ook in de lagere school dan een kangeroewerking heeft. Maar Gust was nog maar 4, dat is heel jong. En ze kennen hem vooral als een kind met heel moeilijk gedrag. En die hoogbegaafdheid of die hoge capaciteiten, dat zagen ze op school minder. Dat kwam er niet echt uit. Wij zagen dat thuis wel, maar op school zagen ze vooral een kind dat dwars ligt. Hè. Ene dat wegloopt, niet meedoet, vervelend gedrag toont, kindjes pijn doet, dingen stuk maakt. Ja, niet zo fijn, hè. En als er dan ouders afkomen met een verslag van hij is vermoedelijk hoogbegaafd. Er zijn scholen die hun wenkbrauwen dan al eens durven optrekken. En dat is er bij ons ook een beetje gebeurd. Ze namen dat wel serieus, maar we kregen ook wel de boodschap van maar in de kleuterschool kunnen wij geen extra uitdaging geven. En zijn gedrag moet eerst verbeteren. Maar dat hangt een beetje samen, hè. Als je je verveelt in de klas en je wordt niet gezien of er wordt niet naar jou geluisterd, dan toon je negatief gedrag en dat versterkt elkaar. Dus er veranderde eigenlijk niks. En dat is dan een beetje zo verder gedobberd. Ik had dan nog echt wel vertrouwen ook in de school en heel lieve meesters en juffen die er echt wel voor wilden gaan. Maar die focus bleef wel altijd op dat gedrag. Ik kan tot op de dag van vandaag, bij de nieuwe school is het anders, maar op de vorige school is op geen enkel oudercontact hebben wij het gehad over waar staat hij, waar liggen zijn interesses, wat lukt er, wat lukt er niet. Nooit. Het ging altijd over negatief gedrag. En dat is zeer demotiverend, hè? Zowel voor ons als ouders als voor hem, als voor de leerkrachten ook, denk ik. Die situatie is dan verder geëscaleerd in de loop van het tweede kleuterklasje. Daar ging het echt niet goed. Dat was een oudere juf. Een echte, fantastische kleuterjuf. Zo'n typische kleuterjuf. Zo heel veel structuur, heel veel popjes in de klas, heel veel muziek. Maar dat zijn nu net dingen die bij August allemaal niet zo goed werken. 1, werken met handpopjes en knuffeltjes. Heel veel met verkleinwoorden spreken. Veel liedjes zingen. Dat zijn allemaal dingen waar August een beetje allergisch voor is. Die waant zichzelf graag al een beetje een volwassene of toch een puber. En als je tegen hem dan met verkleinwoordjes begint, dan krijgt hij de kriebels. En ik denk dat het daar een beetje is misgegaan. Dus die juf en August, die verstonden elkaar niet zo goed. En de kindjes van de klas, die verstonden August ook niet meer zo goed. En dat is geëscaleerd in extreem weerstandsgedrag. Hè? Niks meer willen meedoen, dingen stuk maken, dwars liggen, saboteren. En die juf, die had daar geen zin meer in. En terecht, hè? Dat is moordend, hè? Om zoiets in de klas te hebben. Dus August heeft daar meer op de gang gestaan dan in de klas gezeten. Maar voor zo'n jong kind, hij was toen 4... Altijd maar op de gang staan, het gevoel hebben, ik ben hier niet gewenst, of ik hoor er hier niet bij, dat laat zijn sporen na. En dat gedrag gaat daar ook niet door beteren. En hij is dan een weekje ziek geworden. Dat was, ik denk, ergens januari, februari van het tweede kleuterklasje dan. En wij werden op de, ja, ergens halverwege zijn ziekteverlof, kregen wij een mailtje van de school van: kunnen jullie dringend op gesprek komen? Dus ja, we hebben dan opvang geregeld voor augustus, want die was ziek thuis. Dat was nog voor coronatijd, dus toen was het allemaal nog wat makkelijker. En dan zijn we met ons twee naar school gegaan, naar dat gesprek. En dan kregen wij eigenlijk de boodschap, ja, de juf zat daar al te wenen met zakdoekjes op aan tafel. En dan dacht ik al, oei, dat is hier geen goed nieuwsgesprek. En dan kregen wij eigenlijk de boodschap van, ja, de juf heeft gemerkt hoe rustig het in de klas is wanneer August er niet is, dus wanneer August ziek is. En het is voor de juf beter, het is voor de andere kinderen beter als hij er niet bij is. Dus hij is niet meer welkom in de klas. En ja, dat is een keiharde boodschap om te horen, hè? Want ja, ik dacht toen echt van, ja, wat doen wij allemaal verkeerd? Wat is er aan de hand? Wat kan ik nog doen? Want ja, wij waren toen ook bij Excentra, hadden wij al de oudercursus ook gevolgd. Dat is een hele uitgebreide cursus waar je alles over hoogbegaafdheid leert. En ik had echt wel het gevoel van, ja, ik weet wel wat we moeten doen. Ik weet hoe we moeten aanpakken. En thuis plukten we daar ook de vruchten van, want thuis ging het beter. Maar op school lukte dat niet. En ja, wat dan, hè? Dat was dan ook onze vraag op dat oudercontact. En dan hadden ze bedacht dat de andere juf van het parallelklasje van K2 het ook wel eens wou proberen met August. En halftijds ook de meester van het derde kleuterklasje wou ook wel eens een poging wagen. En ja, ik had daar toen al mijn bedenkingen bij, omdat je een kind, ja, hij had dan al zijn voorgeschiedenis van 3 onthaalmama's, nu weer uit een klas gezet worden, dan een juf en dan halftijds bij een ander klasje, dus 2 nieuwe klassen, 2 groepen van nieuwe kinderen die jij dan niet kende. Ja, ik had daar mijn bedenkingen bij, maar ja, wat kan je doen? Hè? Hij was niet meer welkom in de klas en ik dacht ook, wat kost, moeten wij hier een constructieve samenwerking behouden met die leerkrachten? Dat we er samen voor gaan, dat we samen oplossingen zoeken. Dus ja, oké, we gaan dat proberen, we gaan daar met volle moed aan beginnen. We hebben dat dan ook aan Gust proberen kaderen, ja, zo positief mogelijk. Maar ja, dat is moeilijk, hè? Hoe kan je positief kaderen naar een kind dat hij niet meer welkom is in zijn klas? Dat was lastig. Maar hij heeft die wissel dan gedaan en dat ging eigenlijk wel. Dat was wel oké. En dan werd er al snel duidelijk van, oh, bij de meester in het derde kleuterklasje gaat het nog beter dan in het tweede kleuterklasje bij de andere juf dan. Dus dan zijn we tot de conclusie gekomen van, oh, misschien mag jij gewoon volledig in dat derde kleuterklasje gaan zitten. En dat vond ik een fijne oplossing, want dan dacht ik, 1, geen gewissel tussen klassen, dan is August echt deel van 1 groep waar hij zijn plaatsje dan kan vinden. 1 vertrouwensfiguur zijnde die meester, die dan hem wel begreep en hoe mij hem omkon. En het is een klasje hoger, dus er zal daar wel wat meer uitdaging zijn voor hem. Dus ik zag alleen maar voordelen en ik dacht, oké, daar gaan we voor. We hebben dat dan ook gedaan en dat ging eigenlijk echt heel goed. Niet elke dag, hè. Je kan niet verwachten na zo'n traject en een kind dat zodanig vastzit in weerbarstig gedrag, in weerstand, ook op dat moment al een zeer laag zelfbeeld. Je zou van minder, hè? Heel veel negatief benaderd worden, heel veel in straf staan, wisselen van klas omdat ze met u geen blijf weten. Ja, en dan een intelligent kind dat zelf ook goed genoeg doorheeft waarom dat allemaal is. Van, ze weten het hier niet met mij. Laat staan dat ik het zelf weet, wat ik met mezelf moet doen. Ja? Dus, maar die meester die zag dat en die heeft echt ongelooflijk werk met hem gedaan. En die woede-uitbarstingen, die explosies, gebeurden daar eigenlijk amper in die klas. Dat ging daar heel goed. Maar ja, het was dan al maart of april en hij was uiteindelijk nog altijd nog maar 4 jaar. Hij werd 5 in juni. En dan kwam ook de vraag van, ja, gaan we die dan meepakken naar het eerste leerjaar volgend jaar in september of niet? En mijn eerste gevoel was van, nee, doe dat maar niet. Want August, die is wel sterk op veel vlakken. Die heeft een enorm verbaal begrip. Die kan enorm goed filosoferen en argumenteren. En die is heel erg geïnteresseerd in... op dat moment was hij heel erg geïnteresseerd in planeten en in geschiedenis. Maar ja, rekenen, lezen, daar toonde hij heel weinig interesse nog maar in op dat moment. Ook motorisch, schrijfmotoriek, dat was echt niet zo goed. Dat was zelfs beneden gemiddeld. Dus ik dacht, een klasje springen, ik weet het toch niet. Ik had liever dat hij nog eens het derde kleuterklasje zou doen bij diezelfde meester, daar echt een goede band mee opbouwen. En dan, wanneer hij 6 jaar is, mee met de rest naar het eerste leerjaar. Maar de school die dacht daar anders over, want die zagen dat hij toch wel al wat vriendjes had gemaakt binnen dat klasgroepje dan. En die zagen dat ook wel goed komen, ze zagen hem wel vooruit gaan en ze zeggen, oh, dat lezen en dat schrijven, dat komt wel. Gust mag mee naar het eerste leerjaar. Dus ja, dat vonden wij heel spannend. We hebben dat dan ook gedaan, want je denkt, ja, je doet maar om goed te doen. Hè. Je analyseert van, wat zijn de voor- en nadelen, wat denken we, wat vindt Gust zelf, wat vindt de directie, wat vindt de juf. En August is dan op 5-jarige leeftijd gestart in het eerste leerjaar. En dat was bij een juf die pas in het eerste leerjaar stond. Die had altijd in het 6e leerjaar gestaan. En op de infoavond had ik al heel erg het gevoel dat die juf daar niet zo blij mee was. Ze zei ook van, ja, ik heb dat nieuws nog maar vorige week gekregen dat ik ineens in het eerste leerjaar moet staan. Dus ja, dat was voor mij al een rode vlag van oei, een juf die er eigenlijk niet echt zin in heeft. In dat eerste leerjaar die al die jaren een 6e heeft gedaan. Een eerste, dat is toch iets helemaal anders. Ja. Op dat moment stonden wij ook op de wachtlijst voor Stop 4-7. Dat is een traject dat je kan volgen voor kinderen met probleemgedrag. De school had ons dat aangeraden. En dat was wel lang wachten. We hadden daar een intake mee gedaan. We stonden al meer dan een jaar op de wachtlijst. En dan kregen we bericht ook die zomer van August kan in oktober starten bij Stop 4-7. En wat houdt dat in? Dan ging hij 1 dag per week niet naar school, maar naar dat centrum waar hij dan in een klein groepje met kindjes van dezelfde leeftijd technieken ging leren om om te gaan met emoties, gedragsregulatie, probleemoplossingsvaardigheden. Allee, een heel tof programma. Dus dan vroegen wij ook aan de school van ja, is dat nu wel een goed idee dat we dat gaan doen? Want ja, hij is motorisch al niet van de strafste. Lezen en schrijven is voor hem echt nieuw, want hij is nog maar 5. Kan die een dag school per week missen? Maar de school, ja, nee, wij vangen dat wel op. Laat hem dat maar doen. Het is belangrijker dat hem dat traject volgt. Oké, zijn we dat traject gestart? En ik moet wel eerlijk zeggen, dat is Stop 4-7 echt een aanrader. Fantastisch traject. In mijn eigen praktijk gebruik ik ook nu nog bepaalde tools. Niet alles, want ik ben ook niet akkoord met alles van het Stop 4-7-programma. Maar wel, er zijn heel veel goede dingen bij. Dat gaat daar vooral over hoe bouw je een bondgenootschap op met je kind. En hoe word je terug partners van elkaar in het gezin in plaats van tegenstanders. En dat vind ik wel een heel mooie insteek. Dus dat is zeker een aanrader. Hij heeft daar ook veel aan gehad. En hij heeft er ook echt vriendjes gemaakt. Dat was echt heel fijn. Maar hij miste wel een dag school per week. En al snel zagen wij dat hij niet meer kon volgen. Dat lezen, dat ging, maar dat rekenen was moeilijk. Hij was ook nog maar 5, hè. En dan schrijven, dat ging helemaal niet. Je moet zien, dat is ook een kind die niet graag tekende. Hij heeft nooit getekend. En dan ineens woordjes schrijven, ja, dat was voor hem heel moeilijk en heel frustrerend. En hij gaf dan ook vaak aan, ik wil gewoon in de kleuterklas, want daar mogen ze spelen en nu moet ik heel de dag werken en ik wil niet werken. Ja, dat was ook nog maar 5 jaar. Dat was heel moeilijk. En al de goede dingen dat we bij Stop 4-7 dan hadden geleerd, zijn die emotieregulatie, die tips om daarmee om te gaan. Thuis ging dat heel goed. We hadden het eigenlijk thuis een aangenaam kind. Redelijk flink ging slapen. Oké, hij had nog altijd zijn eigenheid en zijn heel sterk willetje, maar daar wil ik hem ook helemaal niet van afhelpen van een sterke wil, want ik vind dat iets heel nuttig om te hebben. Maar we waren partners van elkaar en we begrepen elkaar. En het was oké thuis. Maar op school ging het altijd maar slechter en ging alles bergaf en escaleerde het terug, begon er terug vervelend gedrag. Hij begon dan zelfs op een bepaald moment tics te ontwikkelen, zo geluidjes maken in de klas, waar hij zelfs niet van wist dat hij ze maakte. En dan begon er zelfs ook een beetje pestgedrag op de speelplaats. Hij was ook de kleinste van de hoop, een 5-jarige tussen al die grote kinderen. Hij hoorde er niet bij en was echt niet fijn voor hem, niet fijn voor ons, niet fijn voor de school. Zelfbeeld heel slecht. Op een bepaald moment zag de juf het ook niet meer zitten met hem erbij in de klas en zijn ze begonnen met hem 's morgens wel een uurtje in de klas te houden voor de instructie, maar dan de rest van de dag zat hij eigenlijk alleen in de refter in een zeteltje boekjes te lezen. Hoorden wij dan achteraf dat ze dat op die manier aanpakten, omdat het gewoon niet ging met hem een hele dag in de klas. Dat was ook te veel voor hem, een volledige dag, je concentreren, dingen leren, dat was te veel. Dus hij zat daar in zijn zeteltje boekjes te lezen en dan was het hanteerbaar voor de juf, maar hij leerde wel niks. Dus die achterstand werd groter en groter en groter. En dat ging echt niet meer. Wij gingen ook maandelijks op gesprek met heel het schoolteam. Dat waren altijd constructieve gesprekken, maar we voelden van, ja, ze weten het niet. En wij weten het ook niet, wat we nog meer moeten doen, wat we nog meer kunnen doen. En wij zagen ons kind ongelukkiger worden en niks bijleren. En zelfs achteruit gaan. En dat is iets heel angstwekkend om te zien. Dat je kind niet meer vooruit gaat, zelfs achteruit gaat. Dan denk je echt van, oh, dit is echt niet oké. Op een bepaald moment begon zijn agressief gedrag dan ook echt de spuigaten uit te lopen. Hè. Dat begon met huiswerk kapot scheuren, schriften scheuren in de les, met potloden gooien, met gommen gooien. Maar dan op de speelplaats ook kindjes pijn doen. En de school zag dat niet meer zitten. En tot op vandaag weet ik niet goed hoe hun beslissingsproces daar dan in is verlopen. Maar wij kregen dan ineens telefoon dat ze het niet meer zagen zitten. En dat hij niet meer welkom was in de klas. En dat hij voorlopig werd opgevangen dan in een apart klasje bij de zorgjuf, totdat wij een andere school hadden gevonden. Dus hij werd eigenlijk geschorst als op vijfjarige leeftijd. En dat is als ouder een hele zware boodschap om te krijgen. Hè? Dan denk je echt, waar gaat dit eindigen? Hij had op dat moment ook al een gemotiveerd verslag van het CLB, zodat hij extra ondersteuning kreeg in de klas. En die ondersteuning kreeg hij, en dat was wel fijn en dat hielp ook. Maar wij stonden daar, hè? Een heel traject gedaan, psychologische begeleiding, maandelijkse gesprekken en toch werd hij dan geschorst. En wij zijn dan op zoek gegaan naar een andere school, maar dat is niet zo simpel, hè. En ik voelde mij een beetje een leeuwin die haar kind ging verdedigen. Ik kon niet toestaan dat hij naar een plek zou gaan waar dat ze het ook wel eens zouden proberen. Zoals die juffen in de kleuterschool het ook wel eens wilden proberen met hem. Nee. Ik wil niet dat iemand het probeert met August. Ik wil dat hij gaat naar een plek waar hij welkom is. En waar ze er alles aan zullen doen om ervoor te zorgen dat hij zich goed voelt en dat hij tot leren komt. Dus ja, dat is een moeilijke zoektocht. Want veel scholen die wij belden, die hadden dan wel een plekje. Of dan zeiden ze, goh, we willen het wel proberen. Maar dat was voor mij niet genoeg. Ik dacht, nee, dat gaat hier om het welzijn van mijn kind. Dat is niet voldoende, gewoon proberen. En dan zijn we blijven zoeken. En dan zijn we terechtgekomen in Wilrijk op een school. En dat is een school die echt expertise heeft op vlak van hoogbegaafdheid. En daar zijn wij direct op gesprek mogen gaan. Hebben wij uren zitten praten. Dat was super fijn. Hebben wij heel ons verhaal in alle eerlijkheid verteld. Ook met alle negatieve dingen die gebeurd zijn. En daar zeiden ze niet van, we gaan het proberen. Daar zei die juf en die zorgcoördinator onmiddellijk van, ja, wij weten hoe we dit moeten aanpakken. Hij is welkom. En ja, dat is fijn, hè? Na al die jaren van het kastje naar de muur gestuurd worden en heel wisselende vertrouwenspersonen, ineens een school die zegt, ja, hij is hier welkom. En dat hebben we dan gedaan. De eerste dag heb ik hem daar schoppend moeten binnenduwen, bij wijze van spreken, omdat hij weer iemand nieuw, weer nieuwe klas. Het was eigenlijk ongelooflijk dat hij dat allemaal heeft gedaan. Hè? Ik heb hem dat ook al vaak gezegd. Het was dan moeilijk. Hij heeft daar de eerste dag ook zijn boekentas uitgekieperd en een serieuze woedeuitbarsting gehad. Maar daarna eigenlijk niet meer. En die juf, die wist heel goed hoe ze dat moest aanpakken. Die deed hij fantastisch. Hij mocht daar ook naar de kangeroeklas. Dat is iets dat hij op de vorige school niet mocht, omdat daar de filosofie was van, ja, hij is al een klasje gesprongen, dus hij heeft uitdaging genoeg. Dus eerst moet hij leren schrijven en lezen voordat hij andere uitdaging kan krijgen. Maar op de nieuwe school hadden ze daar een heel andere filosofie over en zeiden nee, die extra uitdaging is nodig, want dat is uitdaging op andere vlakken. Want in een kangeroeklas ga je werken in thema, ga je werken rond interesses van de kinderen, ga je ook leren studeren van hoe pak je dat aan. En ook een beetje filosoferen over hoe zit ik eigenlijk in elkaar en ook rond die emoties werken en zo. Dus allemaal superleuke dingen die hij ook heel, heel fijn vindt en echt, hij gaat ook heel graag naar die kangeroeklas. Maar parallel krijgt hij ook zorgondersteuning voor zijn motoriek die achterloopt, voor zijn schrijven en voor zijn rekenen dat achterloopt. Want hij blijft nog altijd een kind dat te vroeg, nu in het tweede leerjaar zit op dit moment, met een serieuze achterstand. Want je moet ook weten, hij zat 1 week op zijn nieuwe school en toen begon de lockdown. Dus ja, dat was de slechtste timing ooit, hè? Dan zat hij ineens thuis. En op zich had dat ook voordelen, hè? Want dat kind was oververmoeid. Die was volledig over zijn toeren na alles wat er gebeurd was. Ik ook. En hij is dan samen met mij een hele poos thuis geweest. En dat was heel goed voor onze band. We hebben heel veel leuke dingen gedaan. In het begin heb ik heel hard gehamerd op, ja, maar we moeten die pre-teaching toch doen. Maar dat heb ik ook echt losgelaten, omdat ik dacht, nee, de nadruk ligt nu echt op August, die zich terug goed moet leren voelen. En wij samen, die onze band terug sterk maken. En dat wij er altijd voor hem zijn. En dat ze op school er ook voor hem zijn. Wat er ook gebeurt. Of dat hij daar nu zijn boekentas uitkiepert en een woedeuitbarsting krijgt, of niet. Dat we er altijd voor hem zullen zijn. En dat vind ik de belangrijkste boodschap dat we hem kunnen geven. En dat werkt, want ik zie hem beter worden. Dat is een genezingsproces. Hè? Een kind met een extreem laag zelfbeeld, die echt moet leren genezen terug en terug vertrouwen op zichzelf. En leren dat hij wel heel veel talenten en vaardigheden heeft. En dat hij gewoon een fantastisch kind is. Maar dat ziet hij zelf zo niet, hè, op dit moment. Maar ja, waar was ik? Die lockdown dan? Na de lockdown ging hij dan terug naar de school en dan ging dat echt wel oké. Ging echt wel oké. Er zijn dingen die goed gaan op school, er zijn dingen die minder goed gaan. Maar ze hebben al gezegd dat hij gewoon bij zijn klasgroep blijft en hij heeft eigenlijk qua inhouden dan, cognitieve inhouden op school, een individueel traject. Dus voor rekenen volgt hij een stukje van het eerste leerjaar, maar aangevuld ook met de tafels en zo nu van het tweede leerjaar. Voor taal... Ja, de inhouden volgt hij in het tweede leerjaar. Meer echt schrijven is dan weer eerste leerjaar. En WO volgt hij mee met de klasgroep van het tweede leerjaar. Dus dat is ongelooflijk, hè. Wat een tour dat is van die school. Dat die dat op zo'n manier aanpakken, dat vind ik, ja, ben ik heel dankbaar voor. Dat is heel fijn. Maar we blijven wel in gesprek met de zorg, met de school, met de juf, met de directie. En er blijven wel bezorgdheden. Omdat we nu merken dat die motoriek nog altijd niet verbetert. En in de turnles valt dat heel erg op. Bij het schrijven valt dat heel erg op. Hij volgt nu ook kinesitherapie. Daar is echt een zware motorische achterstand opgemerkt. Er valt ook op dat hij enorme moeilijkheden heeft met automatiseren van splitsingen en tafels bijvoorbeeld. Lezen gaat dan weer wel echt goed. En is er nu ook opgemerkt dat zijn concentratie echt heel zwak is. Dat hij bij wijze van spreken zijn potlood oppakt en al vergeten is wat hij eigenlijk met dat potlood ging doen. En dat is iets dat ik thuis ook opmerk, bij het huiswerk bijvoorbeeld. En het is pas nu dat we daar aandacht voor hebben, omdat wij de voorbije jaren zo in die storm van problemen zaten, vooral op gedragsvlak dan. En dat op school de aandacht altijd naar het gedrag ging. En dat ze dan dachten, ja, maar eens dat we dat gedrag opgelost hebben, dan komt de rest vanzelf. Maar nu merken we dat de rest niet vanzelf komt. En nu zitten wij met de vraag van, ja, er zit misschien nog iets onder. En we staan nu op wachtlijsten, we zijn verder in begeleiding. En alles wijst wel in de richting dat van, ja, hoogbegaafdheid speelt een rol, maar we vermoeden dat er nog iets onder zit. En wat dat dan is, ja, dat is moeilijk te zeggen, omdat hij een complex geval is, ook met een bijzondere voorgeschiedenis. Maar er zijn vermoedens van autisme, er zou ook ADHD kunnen zijn en er zou ook dyslexie kunnen zijn, wat ook in de familie zit bij ons, dyslexie, zware dyslexie of dysorthografie, dat is dat je moeilijk die schrijfmotoriek onder de knie krijgt, waar hij nu voor in begeleiding is. Dus ja, dat is een zoektocht en een verhaal die nog zeker niet ten einde is. En dat is ook niet erg, want ja, het is een fantastisch kind met heel veel talenten, een ongelooflijk gevoel voor humor. Maar met heel veel moeilijkheden ook. Maar dat hoort erbij. Dat is bij iedereen. En we gaan gewoon blijven zoeken. En wat er ook gebeurt, we blijven naast elkaar staan. En we helpen hem. En we leren van elkaar. Ik denk dat dat het belangrijkste is. En ook los van of dat daar nu nog bijkomende etiketjes op moeten geplakt worden, ja of nee. We zijn met z'n allen op pad. En we hebben nu een goede partner, een goede school. Waar dat ze allemaal samen er alles aan willen doen om hem te helpen. Ik sta ernaast, mijn man staat ernaast, we hebben een heel netwerk. En dat komt wel goed. Ik heb daar echt alle vertrouwen in dat dat wel goed komt. Als we maar gewoon elkaar kunnen blijven vertrouwen en communiceren en eerlijk zijn tegen elkaar. Dat is zo'n beetje het pad waar wij nu op zijn. En ja, er zijn heel veel dingen die moeilijk blijven, hè? Sociale contacten zijn ook niet altijd zo simpel. En het is heel moeilijk om bij een kind zoals August uit te maken van ja, ligt dat aan die hoogbegaafdheid dat hij minder aansluiting vindt met kinderen van zijn leeftijd? Of zit daar iets onder? Is dat meer echt een ASS, autisme, waardoor hij dat sociaal contact leggen gewoon heel moeilijk vindt, dat hij niet goed weet hoe dat moet? Of is dat die gevoeligheid? Hij is ook extreem gevoelig voor kriebels, voor emoties, voor alles. Dus ja, wat is wat? Dat is altijd een beetje de vraag bij zo'n kinderen. Maar op zich maakt dat mij ook niet uit wat de oorzaak dan is. Het is belangrijk dat we blijven zoeken van ja, en wat kan er dan helpen? En elke dag leren we nieuwe dingen, nieuwe stapjes. We hebben er al zoveel stappen gezet. Hij is ongelooflijk goed geworden in het benoemen van zijn eigen emoties. In aangeven wat hij nodig heeft. Dat is iets waar we jaren al op aan het oefenen zijn. Dat is ook iets dat ik aan ouders in mijn praktijk altijd meegeef. Er is geen magische oplossing. Er is geen magische tip dat ik kan geven waardoor vanaf nu alle weerstand en alle ruzies opgelost zijn. Dat is echt stap voor stap en proberen en uitzoeken en ook aan jezelf werken. Want als ouder heb je ook veel zelf in de hand. Hè. En je kinderen spiegelen ook aan jou terug wat dat jij aan hen geeft. Als ik mij niet goed voel, als ik onzeker ben over mezelf, ja, dan spiegel ik dat naar hem ook. En hij gaat dat zeker voelen, want daar hebben ze wel voelsprietjes voor, die kinderen. Dus dat is iets waar ik heel hard aan werk. Dus voilà, ik ben eens op mijn papier aan het kijken wat ik nog allemaal had opgeschreven. Ik denk dat ik in een notendop het verhaal van August zo wat heb verteld. Dus ik denk dat ik het hierbij ga laten. En misschien nog even afsluiten met de boodschap dat elk kind zijn eigen ongelooflijke talenten heeft. En als je eerst daar naar op zoek kan gaan, dat je al die andere dingen, ja, die doen er dan niet toe. Dat je eerst investeert in dat bondgenootschap tussen jou en je kind. En dat je laat omringen door goede partners, goede informatie. En dat je dan heel ver komt, stap voor stap. En dat je ook niet te streng mag zijn voor jezelf als ouder van zo'n kind. Want het is niet makkelijk. We zijn ook maar mensen. En dat deze kinderen ook ongelooflijk vergevingsgezind kunnen zijn. Dus als jij als ouder merkt van, oh, ik doe niet anders dan roepen op dat kind. We roepen naar elkaar. Ik zit in een straf en dat werkt allemaal niet. Ik weet niet wat ik moet doen. Ja, dat je altijd naar zo'n kind kan gaan na zo'n bui dat je zelf bent ontploft. En dat je kan zeggen, oh, sorry jongen, dat had mama op die manier niet mogen aanpakken. Maar ik was zelf helemaal over de rooien gegaan. Mijn emmertje was vol en is overgelopen. Sorry, ik zal proberen in de toekomst dat beter te doen. En die aanvaarden dat echt, hè. Die aanvaarden dat. En zo kan je samen op pad en van elkaar ook tonen van wij zijn maar mensen en we maken fouten en dat hoort erbij en dat is niet erg. En die emoties mogen er zijn. Je mocht extreem kwaad zijn, je mocht extreem verdrietig zijn. Ben niet aan het overdrijven, want voor jou is dat gevoel wel echt. En dat is ook een heel belangrijke om naar je kind te benoemen. Van die extreme emoties, die mogen er zijn. Maar we kunnen er wel mee leren omgaan. Iets kapot smijten, dat is niet oké. Iemand pijn doen, dat is niet oké. Maar dat gevoel is wel oké. Daar kunnen we iets mee. Daar kunnen we iets mee doen. Dus ik ga daarmee afsluiten. Dat was het verhaal van August. Ik hoop dat jullie er iets aan hebben gehad. Als je dit verhaal herkent, als je denkt van, oh, ik zit ook in een gelijkaardige situatie, ik heb een beetje hulp nodig, kijk zeker eens op mijn website, stuur mij een mailtje. Je mag mij ook vragen stellen via Instagram. En dan hoor ik jullie de volgende keer. Dag! Bedankt voor het luisteren naar Studio Zebra. Ben je nieuwsgierig geworden naar wat Zebra voor jou kan betekenen? Neem dan zeker eens een kijkje op onze website www.praktijkzebra.be of volg me op Instagram. Heb je zelf een vraag of heb je interesse om jouw verhaal op de podcast te komen vertellen? Stuur me dan een mailtje op karen@praktijkzebra.be. Tot de volgende keer bij Studio Zebra.